Zo, goedemorgen allemaal. En nog een gezegende Sabbat vanaf hier gewenst. Ik had net niet helemaal door dat volgens mij heel veel kinderen ook weer de zaal uit naar voren die in de Bijbel staan. En het is soms wel eens handig om die gewoon even op te schrijven. Zodat je weet van, hé, wat gebeurt hier? Wat wordt er nou eigenlijk gezegd? De titel van deze overdenking heet Kain en Abel. Welke kant kies jij? En het is naar aanleiding van een vraag die ik zelf al een tijdje had, moet ik zeggen. Want ik heb nu het antwoord, maar ik had er geen antwoord op. En de vraag die ik mezelf stelde was, we worden allemaal geleerd in de Sabbatschool, van jongs af aan, dat God bij je is. En dat als wij het goede doen, of dat als wij tot God bidden, het zou gebeuren dat ons niets overkomt. Of in ieder geval dat God altijd bij je is en je beschermt. En dan lees ik het verhaal van Adam en Eva, Kain en Abel. Ik bedoel, er waren volgens het verslag in de Bijbel maar 4 mensen op deze hele wereld. God had maar 4 mensen om op te letten. En toch sloeg Kain Abel dood. En de vraag die bij mij rees was, ja, maar waar is God dan op dat moment? Waar was die dan? 4 mensen. Ik bedoel, nu zijn er miljarden mensen op de aarde. Ik kan me voorstellen dat je niet overal, natuurlijk God is overal. Maar dan, dat kan menselijke wijs kun je dat nog beredeneren. Als er dingen overkomen van rechtvaardige mensen. Of mensen die God vrezen. Maar in dit geval Kain en Abel. Waar was God op dat moment? Nou, het antwoord op deze vraag gaan we zo meteen zien. Want ja, we kennen allemaal het verhaal wel. We kennen het verhaal van de schepping. In 6 dagen heeft God deze hemel en aarde geschapen. Toen rustte hij. En daarna kwam de zondeval. Maar voordat we hierin gaan, laten we God nog uitnodigen om met zijn geest bij ons te zijn. Zullen we daarvoor kort bidden? Onze Vader in de hemel, Heer, wij willen uw woord openen en we willen u ook vragen. Wilt u met uw Heilige Geest aanwezig zijn? Heer, wilt u ons helpen om te verstaan wat u wilt zeggen tot ons? Ja, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Een paar weken terug zat ik in Zuid-Duitsland samen met 1800 andere jongeren. Dat ben ik zelf ook nog, vind ik. Maar nee, ik was de doelgroep niet. Ik was daar bij een congres van georganiseerd door de Zuid-Duitse Advent-Unie. En dat heet Youth in Mission. En we waren daar met een groep uit Nederland. Ik denk dat we met 25 personen waren. En het was geweldig. Je had daar, met Pasen was dat, 4 dagen lang allemaal workshops. Er waren daar ook wat sprekers uitgenodigd die daar hun voordrachten hielden. En dit was het 13e jaar dat ze dat organiseerden. En voor ons denk ik het 6e, 7e jaar dat wij meegingen daarheen. En het is mooi om te zien dat daar zoveel jongeren zijn. Zoveel adventjongeren. Die daar ook met elkaar veel in contact komen. Maar ook rondom het woord vergaderd zijn. En een van de workshops die ik bijwoonde was, dat heette die leste Ereignissen der Eindzeit. Het was daar allemaal veel Duits, maar ook wel wat Engels. Maar goed, dat betekent dus de laatste dingen die gebeuren in de eindtijd. De laatste dingen waarvan die je moet weten. Ik denk, nou, dat is interessant. Want ik geloof zelf dat wij in de eindtijd leven. Ik denk, nou, wie weet, we kennen de profetieën en natuurlijk, van alles is al uitgekomen, maar wie weet heb ik wat gemist. Dus ik ging daar zitten. En we hebben dat hele uur dat die workshop duurde, hebben we dat hele openbaring niet open gehad. Ik dacht, wat krijgen we nou? Eindtijd, dan hebben we het toch over openbaring, dan hebben we het toch over profetieën, hebben we het over Daniel. Nee, deze man die ging naar Genesis. En dat vond ik zo interessant. En ik wil jullie vandaag ook daarin meenemen. Nou, het verhaal, en gaat u met me mee naar Genesis 3. We kennen de voorgeschiedenis, de schepping, het paradijs. En dan komen we in Genesis 3. En voordat ik dat nog verder uitleg. Wij zien de Bijbel vaak, en dat komt een beetje denk ik ook door onze vertalingen, allemaal als verhalen. Allemaal bij elkaar en dat is dan de Bijbel. Maar wij denken, de Bijbel is geschreven met een hele andere opzet. De Bijbel is eigenlijk één groot verhaal, van kaft tot kaft. En zo moeten wij dat ook lezen. Zo moeten wij dat zien. Het ene houdt verband met het andere. Ja, dat noemen ze, heel kort gezegd, het Hebreeuws denken. En ik denk dat een professor in de Hebreeuwse taal mij misschien nu van het podium zou halen, maar ik leg het even heel snel uit in een paar zinnen. Hebreeuws denken is verbanden zien, relaties. In die verbanden wordt alles geschreven. Kijk, wij denken Grieks. Wij zien een verhaal, een hoofdstukje, er staat een titeltje boven. Wij beginnen weer helemaal blanco te denken en dan gaan we in het verhaal. We laten vaak dat wat we daarvoor hebben gelezen los. Dat zien we losstaand. Maar zo moet je dit niet zien. Als we het hier hebben over de schepping. Als we het hebben over de zondeval. Als we het hebben over Kaïn en Abel. Ja, als we het hebben over Noach of Abraham. Noem de verhalen die daarna maar komen op. Is dat allemaal in relatie tot het begin en het einde. Het houdt allemaal verband met elkaar. Denk daar goed over na als we hier door Genesis heen gaan. Ja, en het Hebreeuws is zo rijk dat zelfs letters en klinkers, medeklinkers en zo, daar hebben ze allemaal verbanden mee gelegd. Als je dat vertaalt, zoals in onze Bijbel, ik denk dat minstens de helft verloren gaat van wat daar allemaal bedoeld is. Maar goed, laten we een klein beetje meenemen. We hebben de schepping gehad en we landen aan in Genesis 3. Nou, nu weet allemaal wat daar gebeurd is, hè? De zondeval, toch? Eva die liep daar en daar had haar de boom van kennis van goed en kwaad. En daar kwam de slang en die verleidde de vrouw, Eva. De boom, hè, de vrucht was begeerlijk om te zien. Ze nam hem en ze at. Ja, wat daar gebeurde is marketingtechnisch, om het maar even zo te zeggen, wel heel goed. En begrijp me niet verkeerd. Satan probeerde daar een verlangen op te wekken bij Eva. En toen dat verlangen daar was, groeide er een begeerte om het te hebben. En uiteindelijk nam ze het. Dat gebeurt in de verkoop ook. Als je een bepaald product hebt, probeer je bij de mensen een soort verlangen naar dat product te creëren. En daar hebben ze allerlei methodes en technieken voor en zo. Maar uiteindelijk, als die begeerte wil men, die behoefte wil men bevredigd hebben. Dat gebeurde hier. Satan had hier Eva te pakken. Het was goed om te zien. Ze was nieuwsgierig en we zijn allemaal nieuwsgierig, dat snap ik. Maar hij vertelde daar ook nog een leugen bij. Ja, hij zaaide daar twijfel. Hij probeerde daar God in een daglicht te zetten alsof hij niet de volle waarheid zou zeggen. En dan komen we uiteindelijk dat God tussen beiden komt. Vers 15, leest u met me mee. Daar zegt God dit. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermozzelen en gij zult het de hiel vermozzelen. Dit is gelijk. Hier wordt een punt gezet, er wordt een toekomst uitgezet en er wordt gelijk een oordeel uitgesproken. In deze ene zin. Vijandschap tussen uw zaad en haar zaad. Vijandschap tussen God en Satan. Heel duidelijk. Er wordt hier geen derde partij genoemd. Er zijn hier twee partijen. Twee lijnen, zoals we zo meteen gaan zien. En dan gaat het verhaal verder. Het zal u de kop vermozzelen en gij zult het in de hiel bijten. De uitkomst wordt hier ook al gegeven. En we weten allemaal dat hier gedoeld wordt op de uiteindelijke overwinning van Jezus op Satan. Maar voordat dat gebeurt, gaan we door een hele geschiedenis heen. En dan komen we aan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 waarin die twee lijnen gelijk duidelijk worden. Die twee lijnen die we net gezien hebben, vijandschap tussen Satan en God, wordt hier heel duidelijk in de mens ook gezien. Gaat u met me mee? Vers 4. Hoofdstuk 4. De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zeide, ik heb met des Heren hulp een man verkregen. En voorts baarde zij zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heren een offer. Ook aan Abel bracht er een van de eerstelingen zijn schapen van hun vet. En de Heren sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. We kennen het verhaal, hè? Ze gingen allebei offeren. Alleen het ene offer werd niet geaccepteerd en het andere offer wel. In Hebreeën vinden we ook het antwoord waarom. Hebreeën 11, waarin er over de geloofshelden gesproken wordt, wordt over Abel gesproken dat hij God een beter offer bracht vanwege zijn geloof. Hebreeën 11, vers 4. Het geloof van Abel maakte dat zijn offer geaccepteerd werd. Maar dan? Dan komt het wat Kaïn gaat doen. Kaïn werd zeer toornig, staat er in het eind van vers 5, en zijn gelaat betrok. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Mocht gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Wauw. Mijn antwoord op de vraag van, ja, maar waarom heeft God dit gewoon allemaal laten gebeuren? Want je weet het, hè? Daarna wordt Kaïn hartstikke boos, hè? Want hij is hier heel boos op Abel en slaat hem dood. En ik vroeg me af van, ja, maar waarom kon God dat zomaar toelaten? Waarom werd er niks gebeurd? Nou, wel heel duidelijk. In dit vers zien we, hè? God komt zelf. En die zegt tegen Kaïn, waarom ben je zo boos? Waarom heb je zo'n frons op je gezicht misschien? Waarop God zegt, als je het toch goed gedaan hebt, is er toch geen reden om boos te zijn? Maar onthoud goed. Doe je kwaad, dan ligt de zonde op de loer. En jij moet daar overheersen. Jij moet daar boven staan. God probeert hier nog met Kaïn te reden, twisten. Probeert hem nog aan zijn verstand te brengen van, jongen, wat jij nu zometeen gaat doen, als je die zonde, die kwaadheid doorlaat gaan, gaat dit fout aflopen. Als het ware werd hij eventjes wakker geschud. Tenminste, dat werd geprobeerd. God bemoeit zich hier heel duidelijk. Nee, hij bemoeit zich niet met de uiteindelijke uitkomst, maar wel met de keuze die Kaïn op het punt staat te maken. Heel duidelijk is God hier bezig. Heel duidelijk. Maar in vers 8. Kaïn zei tot zijn broer Abel, laten wij het veld ingaan. En toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broer Abel op en doodde hem. Toen zeiden de Heren tot Kaïn, waar is uw broer Abel? En het antwoord wat hier gegeven wordt, is, ik zou bijna zeggen, brutaal. Toch? Want zegt Kaïn, Abel? Geen idee. Ben ik soms de hoeder over mijn broer? Oftewel, ja, geen idee hoor, ga hem zelf zoeken. Kaïn heeft zojuist zijn broer, zijn eigen broer, gedood. Omdat hij boos was, omdat zijn offer wel aanvaard werd die van Abel, maar die van hemzelf niet. Ik kan me zo voorstellen, of eigenlijk kan ik het me niet eens voorstellen, maar beide broers werden grootgebracht door dezelfde vader en moeder. Adam en Eva. Ze woonden min of meer in hetzelfde huis. Ze woonden in dezelfde wereld. Ik kan me zo voorstellen dat ze naar dezelfde kerk gingen. Ze hadden dezelfde opvoeding. En toch zie je heel duidelijk een totaal verschillende keuze. Abel, die hier kiest voor God en hem gehoorzaam te zijn. Kain, die zijn eigen weg kiest. En alles wat daarna komt. Weet u nog, verband denken? Dat hebben we net ook gezien, twee lijnen. Vijandschap tussen de vrouw en de slang. Het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En hier zie je ook een keuze die gemaakt wordt. De Bijbel gaat daarin verder. Vervolgens begint de Bijbel hier over het gesprek met Kain en God. God zegt in vers 10, wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept tot mij van de aardbodem. En nu vervloekt zijt gij ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Kain heeft net zijn broer gedood. Vervolgens zegt God tegen hem, waar is je broer? Hij zegt, geen idee, ga hem zelf zoeken. Tenminste, dat is mijn interpretatie. God die zegt, dit kan niet ongestraft blijven. Hij spaart hem nog zijn leven, hij vervloekt hem, hij zendt hem weg. En wat doet Kain vervolgens in vers 13? Heeft hij berouw, spijt of wat dan ook? Nee, totaal niet. Toen zeide Kain tot de Heere, mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. En in andere vertalingen, dat is wel grappig als u een andere vertaling heeft, maar de andere vertaling die zegt, mijn straf of mijn zonde is te groot om vergeven te worden. Vraag je aan u, welke zonde is te groot voor God om vergeven te worden? Zondige tegen de Heilige Geest, maar buiten dat. Want dat is weer een hele Bijbelstudie op zich natuurlijk. Hè? Maar is er een zonde die niet vergeven zou kunnen worden? Nee toch? Wat wij ook gedaan hebben. Als wij spijt hebben. Spijt betuigen tegen God. Wil hij ons altijd vergeven. Maar Kain zegt hier. Mijn zonde is te groot. Hè? De straf is te zwaar om hem te dragen. Mijn zonde is te groot om vergeven te worden. Wiens geest is hier bezig? Wie fluistert hem dit in? God? Satan. Deze gedachte komt niet van God. Gods gedachte is altijd, kom op kind, ik weet je hebt het fout gedaan. Maar laten we samen weer verder gaan. Laten we samen weer de goede weg opgaan. Maar Kain laat los. Hij zegt, ik ga de andere kant op. Mijn misdaad is te groot. Vervolgens zegt hij ook nog eens, zie, gij verdrijft mij nu uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Een zwerver en een vluchteling op de aarde. Ieder die mij aantreft zal mij doden. Toen zeiden de Heere tot hem, ja, geen zins. Ieder die Kain doodt zal zevenvoudig boeten. En de Heere stelde een teken aan Kain, dat niemand die hem zou aantreffen hem zou verslaan. En toen ging Kain weg van het aangezicht des Heren en ging wonen in het land Not, ten oosten van Eden. Let goed op, Kain zegt, ik ben hier een vluchteling, ik zal me verborgen houden voor uw aangezicht. Bedoelde hij daarmee dat hij dus altijd met een rugzakje op de hele wereld rondging? Nee, want vervolgens gaat hij naar een bepaald land en sticht hij een stad. En krijgt nakomelingen. En de Bijbel gaat door met de bloedlijn van Kain. Heel duidelijk, we zijn hier bezig met het verband van de twee lijnen. De vijandschap tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En je ziet hier dat de Bijbel nu in de volgende versen ook die bloedlijn van Kain verder zet. En nu komen we even aan bij het blaadje wat ik had uitgedeeld. Ik weet niet, wie heeft er een blaadje bij zich? Natuurlijk, ik had een vraag van wat is Hebreeuws denken. Maar nu komen we bij, zet de stamboom neer van Kain. Nou, die gaan we nu lezen en let goed op. Er worden nog geen jaartallen gevraagd, want dat wordt straks alleen bij de stamboom van Seth neergezet. Maar als je een pen hebt, zal ik heel langzaam lezen. En Kain had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch. Dus Henoch was de zoon van Kain. Daarna werd hij de stichter van de stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoch. En Henoch, die kreeg een zoon die heette Irad. Irad. En Irad die kreeg weer een zoon. En die heette Meguiael. En Meguiael die kreeg een zoon. Die heette Methusael. En Methusael verwekte, in mijn vertaling, kreeg een zoon. Lamech. Dus de Bijbel die noemt hier de generaties na Kain op. Het nageslacht van Kain. De bloedlijn die daaruit voortkomt. En dan zoomt het ineens in. Want we zien niks, geen eigenschappen van Irad, Meguiael, Methusael, Henoch, wordt verder niks over gezegd, over Ared ook. Irad, even kijken. Irad, wordt ook niks over gezegd. Maar dan ineens Lamech, wordt wel wat over gezegd. Alsof het ineens inzoomt. En Lamech nam zich twee vrouwen. Opmerkelijk. De ene heette Ada, de andere Silla. En Ada baarde Jabel. Hij is de vader geworden van hen die in tenten en bij de kudde wonen. En de naam van zijn broeder was Jubal. Hij is de vader geworden van alle die de citer en de fluit bespelen. En Silla baarde eveneens, namelijk Tubal Kain, de vader van de smeden. Alle die koper en ijzer bewerken en de zuster van Tubal Kain was Naama. Apart dat de Bijbel hier inzoomt op één laatste geslacht. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Silla, hoort naar mijn stem, vrouwen van Lamech, neig uw oor tot mijn reden. Ik sloeg een man dood om mijn wond, een knaap om mijn striem, want Kain wordt zevenvoudig gevroken. Hè? Weer het verband terug, dat had God tegen hem gezegd. Maar Lamech 77 maal, of in sommige vertalingen staat 7 maal 70 maal. Klinkt dat als een hele aardige, zachtaardige, vriendelijke man, die Lamech? Als je hem een wondje veroorzaakt, dan slaat hij je dood. Fijn. Hij roemt op het feit dat Kain gevroken zal worden en hij roemt nog meer op het feit dat hij nog erger zal doen. Lijkt me niet echt een hele zachtaardige, godvrezende, rechtvaardige man. Het lijkt wel alsof de Bijbel hier wil inzoomen op het karaktereigenschap wat er uit die lijn komt. En dan ineens gaat het weer terug en gaan we weer door met het verhaal. En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zijn baarde een zoon en gaf hem de naam Seth. En dan landen we in hoofdstuk 5. Hebben jullie bij de vraag van de stam van Kain, hebben jullie daar de namen opgeschreven? Want nu komen we bij de bloedlijn, de stam van Seth. En dit is heel interessant, vooral de getallen die hier komen. Komt-ie. Toen Adam 130 jaar geleefd had. En ik zal eventjes misschien even een andere vertaling pakken. Ik merk soms dat ik ben helemaal in de MBG 51 opgegroeid en dat is allemaal. Maar ik merk soms, denk ja, hè, de taal die daar gebruikt wordt, kan ik me voorstellen dat het soms wat ver van je afstaat. Nou, laat ik hier eens in de andere vertaling kijken, lezen. Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Nou, apart toch? Ik weet niet wie die drie kinderen heeft. Ik denk veel mensen. Lijken ze een beetje op je? Wel, hè? En ik denk, naarmate ze ouder worden, wordt al gewezen naar elkaar en zo. Leuk. Naarmate ze ouder worden, zie je steeds meer eigenschappen. Ja, zo is het met mij. Ik heb het altijd ontkend, maar ik dacht van ja, op mijn vader lijk ik zeker niet. Maar goed, hoe ouder ik word, hoe meer het tegendeel helaas bewezen wordt. Hè? Nou, maar ik vind het apart. Dat is toch logisch dat je op je ouders lijkt? Maar hier wordt nu gezegd, heel specifiek, hij verwekte een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. We hebben het hier over de twee bloedlijnen. De vijandschap. Hij noemde hem Set. En nu let op met je blaadje. Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde Adam 930 jaar. En daarna stierf hij. Volgende. Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. In totaal leefde Set 912 jaar. Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. Enos leefde 905 jaar. Kenan, toen Kenan 70 was, werd Mehalalel geboren. En Kenan leefde 910 jaar. Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. En Mahalalel leefde 895 jaar. Toen Jered, ga ik daar snel? Kun je het nog een beetje bijhouden? Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. Hey, nog een Henoch, hè? Kaïn had een Henoch, maar Seth ook. Hij verwekte Henoch. In totaal leefde Jered 962 jaar. Toen Henoch nu 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. En Henoch, hoe oud werd Henoch? Iemand? Hij werd weggenomen, hè? Hoe oud was hij toen? 365 jaar, want de Bijbel zegt hij wandelde dus na de geboorte van zijn zoon met God. 365 jaar werd Henoch. Toen Methuselah 187 jaar was, verwekte hij Lamech. En daarna en Methuselah leefde 969 jaar. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon, die hij Noach noemde. Die kennen we, hè? Noach kennen we. Lamech leefde 777 jaar. We hebben nu het rijtje compleet, wat op het blaadje staat. Het grappige is om te zien dat we de generaties van Kaïn zien we 6 generaties. Bij de 6e generatie zoomt de Bijbel in. En noemt de eigenschap van Lamech, hè, dat hij dus zich 70 maal 70 of 7 maal 70 maal wreekt. Nu zoomt de Bijbel in bij het geslachtsregister van Set, bij Henoch, de 7e van Adam af, de 7e generatie. En die heeft een totaal andere eigenschap, want die wandelde met God. In plaats van dat hij een geweldenaar was, wandelde hij met God en hij werd zelfs opgenomen. Het lijkt wel alsof de Bijbel hier ons iets probeert te zeggen. Huh? Maar u mag zelf verder denken. Ik kan me zo voorstellen, als wij nu die getallen bij elkaar optellen, hoe lang heeft Adam dan nog geleefd? Ja, het lijkt wel een rekenles. Hoeveel generaties heeft Adam nog meegemaakt? Het antwoord staat er eigenlijk al. 8 generaties. Adam heeft 8 generaties nog meegemaakt. Oftewel, je kunt je voorstellen dat niet alleen jouw opa en overgrootopa, dat je die nog ziet, maar nog 8 generaties verder. Adam is degene die in het paradijs heeft gewoond. Adam is degene die het verval heeft gezien vanaf de schepping die perfect was. En de zonde wat hij gedaan heeft. Adam was het levende bewijs. Een levende getuige van wat er allemaal gebeurd was. En al die generaties die daar gewoond hebben en daar geleefd hebben, hebben Adam gekend. 8 generaties lang. Ik kan me zo voorstellen dat het voor Adam best wel verdrietig was. Om te zien dat zijn bloedlijn vanaf Kain totaal de andere kant op ging. Vol geweld en tegen God. Maar hij had ook een zoon naar zijn gelijkenis. Seth. En die bloedlijn volgt God. Maar ondanks dat Adam, de stamvader van de toenmalige generaties, daar rondliep, hebben ze er zich wat van aangetrokken? Slechts een klein deel. Slechts een klein deel. En dan landen we in hoofdstuk 6. En dat is mijn allerlaatste stukje. In hoofdstuk 6 worden de namen niet meer genoemd. Het nageslacht van Kain houdt op bij Lamech. Want wat gebeurt er daarna? Iemand een idee? Het houdt ook op bij Noach. Ja, ik hoorde het al. Zondvloed. Precies. Het houdt op te bestaan. Als het ware gaan de geslachten die heel breed geworden zijn over de aarde en dan uiteindelijk zijn er maar 8 personen die naar God luisteren. Gaan door een soort trechter heen, om het maar even zo te zeggen, en gaan dan weer verder. De bloedlijn van Kain houdt daar op. Nou, er gebeurt nog wel iets vlak daarvoor. En dat gaan we hier zien. Er staat bij mij boven, maar dit is niet origineel natuurlijk, hè, maar dat hebben wij verzonnen binnen de vertaling. Vermenging van goden en mensen. Nou, dan ga ik gauw even terug naar mijn andere vertaling, want dit wordt heel spannend. Dan staat er hierboven het huwelijk der zonen Gods. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren en ze namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. Apart. Waarom wordt dit vernoemd? Waarom wordt dit nou genoemd? De Bijbel laat hier iets heel duidelijk weer samenkomen. De zonen Gods. Wie is er hier een kind van God? Gelukkig, amen. Wij mogen ons kinderen Gods noemen. Dat is hier niets anders. De zonen Gods, dat is niets anders dan de kinderen Gods, oftewel de afstammelingen van Seth. Niets anders, niets meer, niets minder. En zij zagen de dochters van de mensen dat ze mooi waren. Begeerlijk. Hé, ziet u dat? Het was begeerlijk. Goed om te zien. Zij kozen daaruit en namen zich tot vrouwen. Wat deed Eva met de vrucht? Het was begeerlijk om te zien. Ze nam een vrucht en at ervan. Dit soort parallellen, dit soort relatiedenken, verbanden, zien we in de Bijbel terug. Dit is wat de Bijbel naar voren laat komen. De geschiedenis herhaalt zich als het ware. Maar nu generaties verder. Vlak voordat Noach en deze aarde, voordat Noach de ark bouwt en deze aarde vernietigd wordt. En nu komt mijn link met de tijd van vandaag. Want waarom zijn we nou de hele tijd in Genesis gebleven, terwijl ik aan het begin zeg van, de workshop waar ik in zat, ging over toch de openbaring en over de laatste gebeurtenissen op deze aarde. Nou, wij leven, ik geloof het echt zeker, wij leven vlak voor de wederkomst. En zien wij niet precies hetzelfde gebeuren? Zien wij om ons heen niet precies hetzelfde? Dat God probeert zijn volk klaar te maken voor zijn wederkomst. Maar dat er een bloedlijn is, een volk, een gedachte, die totaal anders kiest. En dat vermenging daartussen niet werkt. Het werkt gewoon niet. Het heeft geen zin. God zegt, Mijn geest zal niet altijd in de mens blijven, nu zij zich meer geschaan hebben. Hij is vlees en zijn dagen zullen 120 jaar zijn. En dan komt de zondvloed. Dit patroon zien we herhalen. Zien we telkens herhalen, totdat we uiteindelijk in Openbaring 14 komen bij een volk. En we kennen de tekst allemaal. Openbaring 14, vers 4. Waarin gesproken wordt over het lam en de zijne, hè? De vrijgekochte. Waarin er staat, deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt. Het is geestelijk, hè? Want zij zijn maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden. Zij zijn, in mijn vertaling, onberispelijk. We hebben nu, weet ik voor hoeveel generaties nu overgeslagen. En we zijn nu aan het einde van de tijd gekomen. Waarin God een volk heeft opgericht. Waarin God zijn kinderen met zich heeft. Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook gaat. En nou is de vraag aan jou. Welke bloedlijn kies jij? Kain of Seth? Kies je voor Gods zijde? Of kies jij de zijde van de tegenstander? Die vanaf het begin al twijfel probeert te zaaien. Die vanaf het begin al God als een leugenaar probeert af te schilderen. En mensen te verleiden. Die vanaf het begin het plan van God wil dwarsbomen. En de keuze is gewoon aan ons. Net zoals dat Kain de keus had om naar God te luisteren. Om Abel niet iets aan te doen. Om na te denken over wat hij ging doen. Zo hebben wij ook de keus. Het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel geduld God heeft. Want diezelfde vraag komt op ons. Wat kiezen wij? Welke lijn willen wij in ons leven laten beïnvloeden? Amen. Onze Vader in de hemel, Heer. Heer, deze morgen, in het begin van de middag, Heer, willen we u dankzeggen dat wij zo rondom uw woord vergaderd kunnen zijn. Heer, dat het ook voor ons opgetekend staat. Heer, dat we het kunnen lezen. Heer, het verslag van in het begin hoe deze wereld draaide. Heer, maar dat we er ook lering uit mogen trekken. Dat we het mogen toepassen in ons eigen leven. Heer, wilt u ons ook met ons zijn als we van hier weer gaan. De nieuwe week tegemoet. Heer, als we weer met andere mensen ontmoeten. Heer, als we misschien geprikkeld worden. Of juist heel blij. Maar Heer, dat we in alles wat we meemaken. Dat we u mogen blijven gedenken. Heer, dat we voor u mogen blijven kiezen. In alles wat we doen. Heer, en wilt u ons daar ook kracht voor geven? Heer, wilt u ons daar ook doorzetting in geven? Heer, dat we dat ook vast mogen blijven houden. Heer, wilt u zo ons zegenen? Wilt u onze kinderen zegenen? Heer, en ook alle mensen die hier nu vandaag niet zijn. Die we misschien missen. Heer, of mensen die ons hulp nodig hebben, die we tegenkomen. Wilt u hen ook zegenen? Ja, Heer, dat vragen we in Jezus' naam alleen. Amen. Dan voordat jullie gaan, geef ik u nog de zegen mee. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u schijnen en u genadig zijn. Ja, mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.